Colossenzen, hoofdstuk 3. Waar de apostel schrijft in de eerste verse van Colossenzen 3, in vers 1 dus: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. In deze woorden drukt de apostel Paulus uit de kern van de christelijke waarheid, om zo te zeggen, maar ook feitelijk de kern van het praktische leven en denken van kinderen Gods en daarmee van de gemeente als zodanig, en in het bijzonder ook van deze Colossenzen, die men kennelijk had wijsgemaakt, want dat blijkt uit de wijze waarop de apostel Paulus de dingen uiteenzet, die men kennelijk had wijsgemaakt dat je nou wel een gelovige kon zijn, maar daarna moest je dan toch nog een weg gaan, een weg van inwijding en opleiding en wat het allemaal maar wezen mag, om daardoor te komen tot kennis van God en zo verder. Ik moet u zeggen dat die gedachte op zich niet geheel onjuist is, maar de idee dat wij die kinderen God zijn geworden daarna nog van alles moeten doen om het een en ander te bereiken en om aangenaam te worden voor God, of hoe het maar heten mag, om God te behagen, berust op een hardnekkig misverstand. Berust op een religieus misverstand, moet ik u zeggen. Maar de apostel gaat er niet alleen hier, maar ook in andere brieven rechtstreeks tegenin, als hij hier in Colossenzen bijvoorbeeld zegt, in hoofdstuk 2, Colossenzen 2, vers 3, dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En hij doet er nog een schepje bovenop, als hij zegt in Colossenzen 2, vers 9, want in Christus, in hem, woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt. Waarbij de gedachte is dat wij als kinderen Gods volmaakt zijn. En als je al wakker bent, ik vind het altijd wat vroeg, hoor, zondagsmorgens, hoe laat is nou, half, ik vind het altijd erg vroeg. Maar als je al wakker bent, dan zou je nu meteen denken, ja, volmaakt zijn. Ik heb vanmorgen nog voor de spiegel gestaan en dat bleek toch niet helemaal volmaakt te zijn wat ik allemaal zag. Dus de buitenkant dan. En wanneer we wat bijbelvaster zijn, weten wij zo een reeks van schriftplaatsen te noemen waar staat dat wij tot de volmaaktheid zouden voortvaren, om maar eens wat te noemen. Omdat we toch nog niet volmaakt zijn. En toch zegt de apostel hier in Colossense: in Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. En de gedachte is dat wij leden zijn van zijn lichaam. En dus, en gij die zijn lichaam zijt, gij zijt in hem volmaakt. In hem bovendien, die staat boven elke overheid en macht, die het hoofd is namelijk van elke overheid en macht. Waarmee de apostel dus zegt, het is niet de bedoeling dat we hogerop klimmen door eigen inspanning of eigen intelligentie, wat het maar wezen mag. Maar integendeel, hij zegt, er valt niks op te klimmen. Wij zijn in Christus volmaakt. En wat ook in Colossenzen 3, de eerste verse, geïmpliceerd wordt, is inderdaad dat wij deel hebben aan de opstanding van Christus en bovendien deel hebben aan zijn hemelvaart. Wij zijn namelijk met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat zijn de woorden die wat uitgebreider besproken worden in de brief aan de Efeziërs, Efeze hoofdstuk 2. Kortom, daar valt niks op af te dingen, maar andersom, daar valt ook niks meer op te klimmen dus. Of toch? Ja, dat is de moeilijkheid altijd. En de een zegt, nee, we zijn in hem volmaakt, niks meer te doen, enzovoort, klaar, alles geregeld. Rijkdom van Gods genade, met hem gezet in de hemel. En dat is bijbels. Wat zou je gedacht zijn, wat een vreemde conclusies daarna getrokken worden. En aan de andere kant wordt dus gezegd, wordt wat tegenin gebracht, wordt dus, nee, maar zover is het nog niet. Dat komt pas als we bij de Heer zijn. Straks, want hier is alles nog onvolmaakt en het zal ook altijd wel onvolmaakt blijven. Nou ja, we doen ons best, zou een beetje beter moeten worden, maar als straks het volmaakte gekomen is, 1 Korinthe 13, ja, misplaatst, maar niettemin, Men citeert eruit en het lijkt heel bijbels. En als straks het volmaakte gekomen is, dan pas is alles in orde. En dat zijn twee redeneringen die lijnrecht tegen elkaar ingaan, elkaar in werkelijkheid ook niet verdragen, en die in de praktijk een belangrijk onderdeel uitmaken van de wrijving die er altijd is. Strijd. De wrijving die er altijd is tussen gelovigen onderling. De een zegt, we zijn er al, de ander zegt, nee, we moeten nog goed ons best doen. En anders wordt het niet wat. Maar wat leert de Bijbel ons nou? Werkelijk. Wel, dat zijn eenvoudig, en dat zal ik nog meteen aan het begin maar zeggen, dan kan ik het ook niet vergeten. Wat de schrift ons leert, is dat naar uiterlijke omstandigheden er heel wat dingen zijn die onvolmaakt zijn en die ook nooit volmaakt worden zolang wij leven in een onvolmaakt lichaam. Begrijp je me goed? Ons lichaam is levend voor God, is levend, heilig. En we zouden het Goden stellen tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Niet omdat het volmaakt is, maar omdat het geheiligd is. En omdat er goddelijk leven in woont. Maar volmaakt is dat niet. Dat komt pas wanneer uit de hemel komt, dat is Filippenzen 3, vers 20... waar staat dat ons burgerschap is in de hemel. En op grond daarvan, vertaald met uit, dat is goed, uit betekent op grond van, ook in het Nederlands. Op grond waarvan, dat wil zeggen waaruit, wij ook de zaligmaker verwachten. Wij verwachten de zaligmaker op grond van dat ons wandel, ons polituima staat er geloof ik, ons burgerschap in de hemel is. Op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernedert, lichaam. Dat is namelijk niet volmaakt nog. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan pas hebben wij dus een heerlijk lichaam. En dan pas zal ons lichaam ten volle aan hem onderworpen zijn. Dat is zo. Dat is pas in de toekomst. Zie. Maar kijken we terug naar het verleden, en in het bijzonder ons verleden als kinderen Gods. Wel, wij zijn eenmaal tot geloof in en dus tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus gekomen. Wij hebben het woord der waarheid aanvaard en geloofd, om eens woorden te citeren uit Johannes 1 vers 12 en uit Efeze 1 en zo verder. Wij zijn tot geloof gekomen en de Bijbelse leer is dat toen wij tot geloof kwamen, werden wij op dat moment wedergeboren. Toen zei iemand, ik heb er toch niks van gemerkt, dan zeg ik, heb u van die geboorte dan wel wat gemerkt? Ook niet, toch? Dat kwam pas later, dat u verbaasd om je heen keek en dacht, wat doe ik hier eigenlijk? En wij als kinderen Gods, de meeste van ons is het precies zo gegaan. Wij kwamen tot geloof en God deed ons wedergeboren worden, of heeft ons wedergebaard, zoals het in de Bijbel luidt, tot een levende hoop. Maar het duurde wel enige tijd voor wij ons daadwerkelijk bewust werden en bemerkten dat wij leefden in te midden van een wereld die ons vijandig gezind was, of niet? En sommigen zijn tot dat bewustzijn nog steeds niet gekomen. Te vrezen valt dat het ook nooit meer gebeurt. We leven net zo onbewust als dat sommige mensen in deze oude schepping leven. Laten het leven over zich heen komen, hebben geen flauw idee wat het is en waar het verdient en wat men ermee moet. Die zijn er. En dat vind je onder kinderen gods net zo goed. Maar kijk, de Bijbelse gedachte is dat waar wij wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad, met dank aan 1 Petrus 1, waar wij wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwige, uit het eeuwig blijvende woord van God. Kortom, waar wij wedergeboren zijn uit het zaad Gods, met dank dit keer aan 1 Johannes. Daar is het toch zo dat het leven dat daaruit tot stand is gekomen, het leven dat wij hebben op grond van onze wedergeboorte, alle eigenschappen heeft van degene die het verwekt heeft. Dat is toch niet zo moeilijk? Zal ik u wat voorlezen uit 1 Johannes? Kunt u nog even schrikken? 1 Johannes. 1 Johannes 3 is dat. loopt trouwens in een hoge mate parallel aan Colossense 3. Omdat het hoofdstuk ook begint met vast te stellen dat wij in de toekomst met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Net als we dat ook zojuist gelezen hebben in Colossense 3. Maar in 1 Johannes 3 staat dan uiteindelijk in vers 9... En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. Ik heb niet de tijd nu om het uit te leggen, helaas. Ik zal het met genoegen doen. En dan zou ik u aantonen dat de uitdrukking zondigen of de zonde doen hier in 1 Johannes 3 gebruikt wordt in de betekenis van de zonde dienen. Dat is niet helemaal hetzelfde als een zondige daad verrichten, al of niet. Het is een veel sterkere uitdrukking feitelijk, de zonde dienen. Het betekent ook, ieder die uit God geboren is, die dient de zonde niet. Dat is wat er eigenlijk staat. Maar zoals gezegd, ik kan het niet uitleggen en anders vergeet u het maar weer. Maar waar het me om gaat, is de argumentatie van de apostel. Die zegt namelijk, en iedereen die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En dus, hij kan de zonde niet dienen, want hij is uit God geboren. Hij is uit God geboren, zijn zaad blijft in hem. Zijn met een hoofdletter ook inderdaad in mijn Bijbel. Dus het zaad is het leven Gods. En op grond daarvan, op grond van het feit dat wij uit God geboren zijn, begrijp je me goed, niet aangenomen kinderen zijn van God, zoals sommigen denken, maar integendeel, op grond van het feit dat wij van Gods wegen verwekt dan wel geboren zijn, zijn wij volmaakt. En dat is wat Paulus schrijft in deze Colossensebrief. Gij zijt in hem volmaakt. Het is een heel eenvoudige gedachte. Het kind is zojuist geboren. Het wordt van alle kanten bekeken. En er wordt vastgesteld, er mankeert niks aan. Alles zit erop en eraan, wat eraan op en aan moet zitten. Zie? En het scheelt behoorlijk. Later vinden wij dat onbehoorlijk, maar op dat tijdstip is dat nog zeer behoorlijk. En dan is het dus volmaakt. Maken moeder en kind het goed? Wij willen het eerst weten van het kind, uiteraard. Zo was het altijd tenminste. Tegenwoordig is weet ik niet. Maar nee, maar keer niks, dan is alles dik voor elkaar. Is volmaakt. En we maken ons nergens druk meer over. Dat is geregeld. Hebben we die? En daarna komt er een cynicus en die zegt, nou ja, volmaakt. Is dat volmaakt? Dan moeten we maar afwachten wat er van terecht komt. En in de meeste gevallen komt er heel weinig van terecht, denk ik altijd. Ja, en dus ja, volmaakt. Nou, het hele punt is gewoon dat er niks meer aan gedaan hoeft te worden. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Het kind als zodanig is volmaakt. De rest namelijk, wat wij nog verwachten van het kind, eventueel daarna. De rest namelijk komt heus vanzelf, uit het zelf van dat kind, tot stand. Begrijp je me goed? De natuurlijke mens is feitelijk niet volmaakt. Hij is erfelijk belast. Er mankeert van alles aan zijn genen, om zo te zeggen. Hij is in ieder geval een zondaar. En dat is niet behoorlijk, dat is onbehoorlijk. Dat is dus toch niet volmaakt. Maar u begrijpt het voorbeeld toch? Waar het om gaat is dat als iemand wedergeboren wordt en dus uit God geboren wordt, is hij meteen volmaakt. Dat daarna dat leven, dat kind, om zo te zeggen, zou groeien, zou opgroeien tot een volkomen man, want zo heet dat allemaal in de Bijbel. Ik zit nu even in Efeze 4. Ja, dat is ons niet onbekend en Paulus ook niet. Maar het punt is dat als wij van tevoren ervan uitgaan dat de wedergeboren mens in zichzelf niet volmaakt is, dan is dat de ontkenning van dat goddelijk leven. Dan is het de ontkenning van dat het leven van Christus niet volmaakt is. Dan is het dus een erkenning dat de nieuwe schepping niet deugt. En als je daarmee begint, dan betekent het meteen dat er ook niks meer aan te verbeteren valt. Helemaal, sowieso niet. En toch wordt dikwijls gedacht dat het wel zo gaat. Dat namelijk, iemand tot geloof komt, ja, dat is nog niks. Daarna moet er nog van alles gebeuren. En vooral van de menselijke kant van alles aan verbeterd worden. Hij moet opgevoed worden, hij moet de catechismus leren, dan wel ingewijd worden in allerlei leringen. En hij moet allerlei rituelen ondergaan, enzovoort. Want dat schrijft me de Colossense dan eventueel toe, enzovoort. En langzamerhand wordt hij dan misschien een beter christen of zoiets. En dat is een misverstand. Dat is een tamelijk naïef misverstand. Dat is mijn nette variant. Ik vind het namelijk oerdom, maar vooruit. Waar het om gaat is namelijk dat wij leven van Christus hebben ontvangen. Dat is het leven van een nieuwe schepping, dat is volmaakt. Het zaad waaruit wij wedergeboren zijn geworden, is inderdaad volmaakt. En wij erven dat. Dat zaad blijft in ons. En als Peter zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het eeuwig blijvende woord van God, heeft Peter het over precies hetzelfde. En als de Heer Jezus zegt, ja, maar je moet niet opnieuw uit het vlees geboren worden. Wedergeboorte is geboren worden uit geest. En wat uit geest geboren wordt, dat is geest, Johannes 3. Dan heeft de Heer dus over precies hetzelfde. En als Johannes het op voorhand becommentarieert in Johannes 1, dan zegt hij ook precies hetzelfde. Namelijk, diegenen die hem aangenomen hebben, degenen die in hem geloven, degenen die niet uit de wil des mans, niet uit den bloede, niet uit het vlees, maar uit God geboren zijn. En het volgende vers spreekt hij meteen over heerlijkheid. En precies, dat is waar het over gaat natuurlijk. En als Paulus zegt, gij zijt in hem volmaakt, dan meent hij dat ook serieus. Begrijp je me goed? Alle brieven die de apostel schrijft hebben in zich iets van kritiek. Dat komt omdat ze een onderwijzend karakter hebben en een terechtwijzend karakter. Dus hij heeft kennelijk altijd kritiek op degene aan wie hij schrijft. Zo zou je het kunnen zeggen. Je kunt eruit concluderen dat alle geadresseerden dus eigenlijk onvolmaakt zijn. Maar niettemin schrijft Paulus, gij zijt volmaakt. En niet alleen hier aan de Colossenzen, maar woorden van gelijke strekking schrijft hij wel degelijk ook aan de beruchte Corinthiërs. Waar het namelijk om gaat, is dat wij ons deze waarheid bewust zouden zijn. Dat wij volmaakt zijn. Niet naar menselijke of wereldse maatstaven, maar naar goddelijke maatstaven. Mensen meten met hun eigen normen. In de meeste gevallen zelfs meten mensen anderen aan zichzelf. Maken van zichzelf een maatlat. En bij voorkeur meten ze zodanig dat iedereen aan die maat niet voldoet, dat wil zeggen onder die maat blijft. Dat is de manier waarop een mens zichzelf verheft namelijk. Hij neemt zichzelf als norm, meet een ander en zegt die komt tekort. Dat is wat normaal gebeurt. In de wereld in het algemeen, in de religieuze wereld al helemaal. Omdat men daar nog veel meer geneigd is te meten. Maar wij zouden dat niet doen. Wij hebben een maatstaf, die maatstaf is het woord van God. Of beter nog, die maatstaf is Christus, de Heer Jezus Christus, die ons als norm wordt voorgehouden. Aan hem zouden wij ons meten en naar zijn normen zijn wij volmaakt. En wat het betekent in de praktijk is eenvoudig dit, dat als niemand het tegenhoudt, dan zal het kind van God, het kind, vanzelfsprekend opgroeien en tot ontwikkeling komen. Ik weet niet, sommigen wat vreemde opvatting over opvoeding enzovoorts, over het opvoeden van kinderen en wat er van terecht zou moeten komen en wat je eraan kunt doen enzovoorts. Ik moet u zeggen dat uiteindelijk de gedachte is dat uiteindelijk het kind zichzelf zou ontwikkelen. En of u dat nou stuurt of remt of aanmoedigt, de meest ideale situatie, naar menselijke maatstaven ook, is uiteindelijk toch deze, dat als iemand pak een betere leeftijd van 40 jaar bereikt heeft, al zijn opvoeding is vergeten en gewoon zijn eigen leven leidt. Vraag dat maar eens na aan de heren geleerden. Wie zeggen dat zo? En als het niet zo is, dan mankeer je wat. Dan is er iets grondig mis. En met de mens is nu eenmaal van alles mis. Al was het maar dat de zonde erin woont. Maar het idee is simpelweg dit, dat de mens tot ontwikkeling zou komen. Dat wat in de mens zit bij geboorte, bij aanleg, via erfelijkheid enzovoorts, dat simpelweg in het leven van de mens tot ontwikkeling zou komen. Gefrustreerde mensen zijn namelijk die mensen bij wie bepaalde aanleg onderdrukt is geworden. Soms kun je beter hebben dat de mensen gefrustreerd zijn dan dat bepaalde aanleg tot ontwikkeling is gekomen. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Want er is natuurlijk van alles mis. Verder geen punt. Maar waar het maar om gaat, is dat wat in de mens zit er na verloop van tijd ook zal uitkomen. En van onze eigen kinderen stellen we vast of ze op ons lijken. Of op onze schoonfamilie. Ja, is het meisje knap of lijkt het op haar vader? U weet het wel. Meer van dat soort fraais. Ik bedoel, wij herkennen dat. En wij zien dingen in onze kinderen waarvan we zeggen, dat hadden we liever niet gezien. Maar het zit erin en we weten ook waar het vandaan komt. Namelijk, het is niet het resultaat van onze opvoeding, goede opvoeding of het gebrek aan opvoeding dat we ze gegeven hebben. Het zat er gewoon in. En we hadden het tegen willen houden, maar het kwam eruit. Maar soms geldt dat ook voor hele goede eigenschappen die we liever hadden tegengehouden. Omdat ze zo lastig zijn. Begrijp je wel? Nou, misschien ook niet. Dat doet er ook niet toe. Maar waar het me maar om gaat, is dat de mens, ook de natuurlijke mens, geboren wordt met een heleboel erin, in zijn leven. Dat heeft hij geërfd. Dat zit erin. Dat komt van zijn voorouders vandaan enzovoorts. En naarmate wat erin zit tot ontwikkeling komt, zal die mens zich ook vrij voelen. En naarmate het onderdrukt wordt door opvoeding, door omstandigheden of wat het maar wezen mag, zal die mens zich niet vrij voelen en dus gefrustreerd en ongelukkig. Dat is de normale gang van zaken. En zo is het met een kind van God precies en precies heden. De bedoeling is namelijk dat wat in ons zit en wat in ons geplant is, dat dat tot ontwikkeling zou komen. Het leven van Christus in ons. U weet wel, Colossense nog steeds. Wat is de hoop der heerlijkheid? Colossense 1, vers 27 en zo. Wat is de hoop der heerlijkheid? Christus in ons. Want wij zijn één plant met hem. Dat wil zeggen, wij zijn... Ik heb het aan Petrus gevraagd. Die zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, 2 Petrus 1... En hetzelfde 2 Petrus 1 bij nader inzien zegt ook, God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Hij had net zo goed kunnen zeggen, gij zijt in hem volmaakt. God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid, godzalig leven dus, behoort. Alles wat bij het leven hoort, heeft God ons in één klap gegeven. En bij onze wedergeboorte ontvingen we dit volmaakte leven. Wat denkt u wat er daarna met het kind van God, dat zojuist dus geboren is, moet gebeuren? En niet meteen beginnen van dan moet hij dit en dan moet hij dat en dan moet hij gedoopt worden en dan moet hij zondags naar de kerk en dan mag hij niet meer dit en dat en dan moet hij belijdenis doen of wat het allemaal maar weet, wezen mag enzovoorts. Wat hij moet, eten. Toch? Wat heeft een kind nodig? Voedsel. Nou ja, en daarna dus af en toe een schone lui, want dat hoort erbij. Maar dan gaat het nou niet over, het gaat gewoon om voedsel. Het moet opgroeien. Het moet een beetje beschermd worden in de praktijk. Dat is inderdaad zo, vooral in het begin. Het moet wat verzorging hebben. Dat is een verzorging die men in de gemeenschap, met opzet zei ik niet gemeente, maar die men in de gemeenschap van gelovigen zou ontvangen. En wij die sterk zijn dus zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Zo is dat nou eenmaal. Maar we zouden daarbij wel erkennen dat degenen die zwak zijn in het geloof niettemin in Christus volmaakt zijn. En het enige wat nodig is voor u en mij, want ik wil het liever niet naar anderen toeschuiven, ik heb het tegen u. Persoonlijk, het enige wat wij nodig hebben is voedsel. Niet wet, en ik durf zelfs wel te zeggen niet onderwijs, hoewel het misverstaan kan worden. Voedsel hebben wij nodig, geestelijk voedsel. En in de praktijk is dat natuurlijk het woord Gods. En dat het in de praktijk ook gezien kan worden als onderwijs, dat is inderdaad waar. Maar niet opdat wij volmaakt zouden worden, maar omdat wij volmaakt zijn. En opdat die volmaaktheid van het leven in ons ook inderdaad zou uitwerken. gestalte zal krijgen. Hoe moet ik het zeggen? Noem eens wat dingen dan die der goddelijke natuur eigen zijn. Wat hebben wij dan ontvangen? Peter zegt, we hebben alles ontvangen wat bij het leven en de godzaligheid behoort. Nou, wat hoort er dan zo bij? Noem eens een eigenschap die wij dan geërfd hebben van onze hemelse vader. Noem eens wat. Liefde. Dat is het eerste, broeder, uiteraard, liefde. Ja, na één woord kun je het hele vers opdreunen, hè? Zelfbeheersing hoor ik nog niet. Dat was het laatste uit de reeks van Galaten 5. Vers, wat is het maar? Vers 21 of 22. Daar in de buurt. Inderdaad, deze dingen zouden tot ontwikkeling komen. Die zitten in ons als we kinderen God zijn. En als het er niet uitkomt, en als we daar in de praktijk niks van zien of niks van merken, komt dat echt alleen doordat wij niet goed gevoed worden. Beter nog, doordat wij ons niet laten voeden. Dat is echt het enige. En dat voeden, dat bestaat niet uit levenservaring opdoen of zoiets. Voeden, dat heeft er wel mee te maken. Maar voeden bestaat daaruit dat wij, dat heb ik aan Jacobus gevraagd voor de gelegenheid, dat wij met zachtmoedigheid ontvangen het woord Gods dat in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons zou heiligen naar onze wandel. Omdat wij namelijk naar onze wandel niet volmaakt zijn. Wel naar wie wij zijn in wezen, maar de bedoeling is dat die volmaaktheid van het leven van Christus ook inderdaad naar buiten tot uitdrukking zou komen. Nou, dat is niet eens nog de goede term. Het zou gestalte krijgen in ons denken. En daar zit het hem in ons denken. Veel te veel hebben wij maar het idee dat het gaat omdat we de juiste dingen doen. Doe dit en doe dat enzovoorts. En dat heeft er wel mee te maken, maar het punt is gewoon dat dit soort dingen van binnenuit zouden komen. Niet omdat het opgelegd is van buitenaf, maar omdat het onze aard is. Het is wat wij willen. Het is dat leven in ons dat tot ontwikkeling komt, dat een sterk karakter heeft, want het leven van Christus heeft een heel sterk eigen karakter. En bovendien een volmaakt karakter. En wat wij er persoonlijk bewust aan zouden doen, bij voorkeur zeg ik eigenlijk niks. Het probleem namelijk is dat wij mensen, wij, ook wij als gelovigen, wij zijn veel te veel geneigd om dat leven wat wij ontvangen hebben te beperken. Om niet eens te zeggen, om het wetten op te leggen. Maar in ieder geval om het te sturen, maar in werkelijkheid betekent dat om het tegen te houden. Want u weet hoe het is, hè? Als je stuur naar links draait, dan ga je naar links, dat vind je positief. Ik vind het niet, dan zou je naar rechts moeten gaan. Maar, vooruit. Maar laat maar zitten, je draait aan je stuur om van richting te veranderen. In, wat je in werkelijkheid doet, is het ding tegenhouden om rechtuit te rijden. En let maar op, het kost heel wat energie. Je rijdt meteen een stuk zachter. Laat je auto maar eens van de helling afrijden, rechterweg en dan de bocht door. Zodra je die bocht ingaat, rij je een heel stuk zachter. Het remt. Het houdt tegen. En sturen is in de praktijk tegenhouden. Zodat je het voertuig dwingt om een andere weg te zoeken. Dat is eigenlijk wat er in werkelijkheid gebeurt. En het sturen van het leven van gelovigen is in vele gevallen niet anders dan het remmen ervan. Dat is niet de goede manier. En het is ook volstrekt overbodig. Waar het om gaat namelijk, is dat wij dat leven van Christus in ons en in elkaar vanzelfsprekend de ruimte geven om tot ontwikkeling, om tot groei te komen. Het is namelijk volmaakt. Er valt niks aan te veranderen. Het leven is nou eenmaal zo. Ja, hinderlijk genoeg volgens velen. Want hoe dan ook, dat leven van Christus in ons, dat is een vrij leven. Dat is een leven dat zich niet onder wetten laat plaatsen. Dat is een leven dat niet gebonden is aan de oude schepping en de beginselen van deze oude schepping enzovoorts. En wij, die van met ons lichaam en aan de buitenkant wel degelijk in deze oude wereld en samenleving leven, vinden dat dikwijls heel hinderlijk. We denken, we moeten er wat aan doen. Kun je het zomaar niet laten gebeuren. En toch, we zouden het ruimte geven. Want wij zijn verlost van deze eerste beginsel der wereld. En wel, kinderen gods, wij zijn in hem volmaakt. Wat wij zouden doen is niet, en dat zegt hem met opzet zo, is niet in de eerste plaats dat nieuwe leven pushen, ontwikkelen, doen opgroeien of leiden of wat dan ook. Dat zouden we niet doen. Wat we in de eerste plaats zouden doen is het de ruimte geven. Vertrouwen stellen op dat leven in ons en anderen. Wij zouden geloven in de werking van de inwonende geest van God. Schiet me altijd van die vreemde dingen door de gedachte. Ik denk ik altijd weer aan die mensen die zo hard roepen en bidden van Heer, geef mij uw geest, geef mij de kracht van uw geest, enzovoort. Ik heb er heel wat zo gekend in de loop der jaren. Ik heb zonder uitzondering altijd vastgesteld dat er precies dezelfde mensen waren die er alles aan deden om de werking van de geest tegen te houden. Die hun eigen regels hadden. En zeiden, je moet zus, je moet zo, ik moet dit en ook dat. En daarna zei ze, Heer, geef mij de kracht van uw geest. Wat zij deden is de geest uitblussen, de geest bedroeven, daarna vaststellen dat die geest niet werkt, was voorkomen terecht, en het dan om vragen. Het was gewoon niet anders dan de ontkenning en zelfs de bestrijding van de inwoning van de Heilige Geest. Zo zit het gewoon. Begrijp je me goed? Op een andere wijze zegt de apostel, het is Christus die in ons leeft. Het is Christus die in onze harten woning gemaakt heeft. Wat moet je daarmee? In de praktijk, dat Christus in je hart woont. Of dat de Heer Jezus in je hartje is komen wonen. Wat moet je daarmee? Er is maar één antwoord op. De ruimte geven. De ruimte geven wil niet zeggen voorschriften opleggen. Wil ook niet zeggen eisen stellen. Wil zeggen nederig zijn en de consequenties eruit trekken. En de vraag is dan, hoe dan? Ja, het is moeilijk uit te leggen, want het is namelijk aan geen wetten gebonden. Daarom is het ook wat lastiger uit te leggen. Maar het allereerste beginsel is dat wij onze harten zouden laten vullen met dat woord Gods. Want dat woord Gods, dat activeert het leven Gods in ons nou eenmaal. Of ik kan het ook wel andersom zeggen, wat meer concreter. De Heer werkt weliswaar in ons, doet van alles aan ons, maar hij doet het echt alleen door zijn woord. En dus zegt de apostel in het eind van ditzelfde schriftgedeelte in Colossense 3, schrijft de apostel vers 16, het woord van Christus wonen, blijven, staat er, wonen. Het woord van Christus wonen, blijven, rijkelijk in u. Dat is niet hetzelfde als ken een paar teksten uit je hoofd. Of weten diverse schriftplaatsen te vinden in je Bijbel. Met handgrepen. Dat betekent het niet. Dat betekent ook niet ken de catechismus uit je hoofd. Of weet het antwoord op alle vragen die enige heren hebben kunnen stellen. Dus daar gaat het niet over. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Levend en actief. Zie? Men zou gevoed worden, want dat is het voedsel, dat is het brood des levens waaruit de hemel nederdaalt. Dat is dat wat de Bijbel leert. En ik stel tot mijn verbijstering nog regelmatig vast, ja, want ik vind het niet leuk, maar ik stel tot mijn verbijstering vast dat er onder gelovigen, ook onder degenen waarvan ik niet twijfel dat er gelovigen zijn, in het algemeen zo goed als helemaal geen Bijbelkennis meer is. Ik check het ook bij anderen, hoe zien die dat? Wat beleven die daarvan? Die zijn het algemeen met me eens. Dat binnen één generatie, de bijbelkennis die hier onder gelovigen was, en met name ook onder evangelische christenen, dat het compleet weg is. En alleen heeft men nog wat termen overgehouden die men vroeger op de zondagsschool geleerd heeft, waar men geen flauw idee meer van heeft wat het betekent. Wat betekent dat Jezus in je hartje woont? En dat je de deur van je hart, u weet wel, de deur van je hart hebt opengezet. Vernelbord, hè? Deur van je hart open in het kamertje, daar is de Heer Jezus. Nou en? Wat betekent dat? Zie? En dat is de terminologie in onze moderne geestelijke liederen, denk ik wel eens. De Heer woont in mijn hart, ik ben zo blij. Maar wat dat betekent, men heeft geen flauw idee. Zo is het dikwijls. En als we praten over wie Christus is, men heeft geen flauw idee. Een soort manus van alles, Een soort hulpje. Als wij het niet meer zien zitten, niet meer kunnen, kun je hem hulp vragen. Een soort butler is hij geworden, enzovoort. Om niet te zeggen een soort Sinterklaas. Je kunt ook een verlanglijst indienen, enzovoort. En hij komt een keer. Maar ja, dat komt Sinterklaas ook, zoals u weet. Dus, ja, sorry. Ik zeg niet dat het bij u zo is en dat u die opvatting hebt, maar ik stel vast om me heen dat het gemiddelde geestelijk leven niet op een hoger pijl staat dan dit. Je kunt bij de Heer terecht en je hebt hem nodig in je leven en dat soort dingen meer. Maar wie hij is, wat hij doet en wat de werkelijke aard is van onze positie als gelovigen enzovoorts en wat voor plan God met ons heeft, nu en in de toekomst, men heeft geen flauw idee. Om van zijn wederkomst dan nog maar te zwijgen. Want daar hoor je al helemaal niks meer over. Kijk, dat is het punt. En gelovigen worden dus niet meer gevoed. Ze hebben geen belang meer bij het woord Gods. En niettemin, het is het enige wat wij nodig hebben. Begrijp je me goed? Ik zei, het is het enige wat wij nodig hebben. Dat woord Gods, dat onze gedachten zou voeden en richten. En dat ons vrij zou maken van de oude mens in de praktijk van ons leven. En dat ons de ruimte zou scheppen waarin wij als kinderen God zouden leven. De apostel zegt, staat dan, niet strompel een beetje voort, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Niet een zelfgekozen vrijheid, maar een vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dus zegt de apostel hier in Colossense, hij zegt, zie toe dat niemand u als diefstal misleidde door de filosofie, door ijdele verleiding naar de eerste beginsel der wereld en overlevering der mensen. En niet naar Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Hem zouden wij leren kennen. Dat is de voorgaande brief. Filippenzen. Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Daarvoor hoef je niet allerlei filosofieën te leren. Leerstellingen of wat dan ook. Of menselijke opvattingen. Integendeel, wat wij nodig hebben is kennis van Christus. En de enige manier om te komen tot kennis van Christus is onderwerping aan en dus gehoorzaamheid aan het woord Gods. Het gaat per slot om de Christus Gods, de Christus der schriften. En voor zover wij hem kunnen kennen überhaupt, is het omdat hij ons in dit woord van God geopenbaard en voorgesteld wordt. Hieruit kennen wij hem. En dat is het enige wat wij nodig hebben. Hem kennen. Opdat zijn leven ons leven zou worden, ook in de praktijk van ons leven. Zodat onze blik onder alle omstandigheden, en ik neem niet eens de moeite om u dat voor te lezen, want waar moet ik het lezen? Welke tekst moet ik u lezen? Waar staat dat de Heer Jezus Christus ons tot voorbeeld is, tot norm is? Dat wij overgegeven zijn aan het voorbeeld der leer, de Heer Jezus Christus. Dat wij hem zouden navolgen, dat we onze loopbaan zouden lopen ziende op hem, enzovoorts. Dat wij navolgers Gods en dus navolgers van Christus zouden zijn. We hoeven niet kerkelijke leerstukken uit ons hoofd te leren. We hoeven ook niet de Bijbel uit ons hoofd te leren. Wij dienen Christus te leren kennen. Bij hem bepaald te worden. Bij zijn leven in het verleden, de dagen zijn vlezes. Maar ook bij zijn leven en werk in onze tegenwoordige tijd. En ook bij zijn leven en werk in de toekomst. Waarover de schrift ons alles openbaart. Dat is het enige wat zou tellen. En daardoor wordt dat leven van Christus in ons, er wordt de geest in ons, of hoe het maar heten mag, wordt die nieuwe natuur geactiveerd en komt tot ontwikkeling. En wat wij zouden doen, is dat leven niks in de weg leggen. En dat is waarover Paulus hier spreekt in Colossense. Want wat zegt hij hier in Colossense 3? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, dat is vers 5. En als dat een te moeilijke term is, dan lees ik gewoon vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. En vers 9, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens. Het punt is, hier staat niet wat zo dikwijls gepredikt wordt. Namelijk dat men de oude mens zou moeten bestrijden. Of dat men de zonde zou moeten tegenstaan of bestrijden of wat dan ook. Dat men met geweld desnoods die oude mens ook van een gelovige onder controle zou moeten brengen. dat men zonde zou moeten terugdringen in het leven, waarvoor men dan vooral veel moet bidden, want men denkt dat de Heer daar nog een handje bij helpt ook. Dat is namelijk allemaal niet zo. Het is veel simpeler. Wat hier staat is, leg dit alles af. Doe dit uit. Want hier wordt de oude mens, met al wat eraan vastzit, wordt beschouwd simpelweg als een kleed. Omdat het uiteindelijk gaat om het uiterlijke leven. En wat de apostel zegt, leg het af, doe het uit. Dat betekent precies wat het lijkt te betekenen. Dat is zoals je een jasje uittrekt, je gooit het gewoon zo naast je neer. Zo moeilijk is het niet. Het was een mooi jasje. Wij vonden het een mooi jasje. Maar de Bijbel zegt, leg het af. Leg ook gij dus alles af. Men doet dat uit. Zie. Wat betekent het in de praktijk? Het betekent niet dat men de oude mens zou bestrijden. Het betekent dat men de oude mens zou negeren. Op een andere plaats legt de apostel het weer anders uit. Dan zegt hij in Romeinen 6... Houd het daarvoor dat gij der zonde gestorven zijt. En der wet gestorven zijt. En dus naar de oude mens en der wereld gestorven zijt. Houd het daarvoor. Het woord vertaald met houden ervoor, dat betekent gewoon reken. Je moet het zo zien. Reken het niet mee. En dat is wat hier ook staat. Leg het weg. Leg het af. Negeer het. Mijn vader placht te zeggen, in de dagen dat je nog wat makkelijker, wat sterke termen kon gebruiken. Mijn vader placht te zeggen, als het dan waar is dat wij met Christus gestorven zijn, en als het waar is dat wij na de oude mens dood zijn, dan betekent dat in de praktijk dat als het tegen ons aangeschopt wordt, dat we niet reageren. Want we zijn dood. Geloven wij dat? Leven we daaruit? Hebben die oude mens afgelegd? Dan betekent het dat als men ons tegen ons schopt, ons prikkelt, ons irriteert of wat dan ook, er geen reactie is. Dan zijn we dood. En dat zouden we leren. Dat is niet bestrijden van allerlei dingen in ons en om ons heen. Het wil zeggen negeren. In het bewustzijn dat het gaat om de oude mens, die reageert. Nou en? Laat maar zitten. En Peter schrijft ons, in 1 Peters meen ik, die zegt, nou ja, de Heer, natuurlijk heeft de Heer Jezus ons een voorbeeld nagelaten. Maar u weet toch waar het voorbeeld uit bestaat? Dat is dat als hij gescholden werd, dan schold hij niet terug. En als hij leed, dan dreigde hij niet. Maar hij gaf het alles over aan degene die rechtvaardig oordeelt. En dan liet het maar zo. En hij deed zijn mond niet open. Omdat die oude mens stelde toch niet. En Efeze zegt daarover dat de waarheid die in Jezus is en waaruit wij ons zouden laten onderwijzen, die waarheid die in Jezus is, is inderdaad dat wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens enzovoort, die weggedaan moet worden, de nieuwe mens zouden aandoen enzovoort. Zelfde termen als hier in Colossenzen 3. Gelijksoortige uiteenzetting ook. Afleggen. Niet bestrijden. Negeren. Zie. En dat is nog negatief ook. Want het wil zeggen iets niet rekenen. En de vraag is, wat rekenen we dan wel? Want het enige wat wij rekenen is die nieuwe mens. Dat zijn de volgende versen hier in Colossenzen 3. Vanaf vers 10. Eerst is het dood dan uw leden die op de aarde zijn. Vers 5. Dan vers 8. Legt gij dit alles af. Vers 9, gij hebt uitgedaan de oude mens met zijn werken. Hadden kunnen zijn namelijk zijn werken, want dat is waar het in de praktijk over gaat. En vers 10, en aangedaan hebt de nieuwe mens. Een ander jasje, een ander kleed. Zoals we in het Oude Testament al lezen, dat als God een nieuwe schepping maakt, dan betekent dat in de praktijk dat hij zijn oude kleed uittrekt en wegwerpt en nieuw kleed aantrekt. Het oude kleed wordt beschouwd als een wegwerpelijk kleed. Een menstrueus kleed, staat er zelfs. Het is besmet. In de praktijk door de onvruchtbaarheid van de oude schepping als zodanig. Het wordt weggeworpen. En een nieuw kleed zou hij aandoen. een nieuwe schepping. Hetzelfde geldt voor ons, voor u en mij, individueel als kinderen Gods. Wij zouden aandoen, vers 10, de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Dat wil zeggen, die vernieuwd wordt opdat het zou kennen, die nieuwe mens. Kennis van hem namelijk. En daarmee gemeenschap met Christus en met deze nieuwe schepping. En dat naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Wij zouden namelijk, met de termen van Romeinen 8... het beeld van God dan wel het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Wij zouden beelddragers Gods worden. Omdat we dat van nature namelijk niet zijn. De Bijbel leert dat ook niet trouwens. Hoewel velen dat erin proberen te lezen. Staat niet in de Bijbel. Wat de Bijbel leert is dat we beelddragers zijn van een zondige Adam. En dat we alsnog beelddragers Gods zouden zijn. Maar daarvoor moet je een nieuwe schepping worden. En in de praktijk van ons leven ook zouden we beelddragers Gods worden. Wij zouden aandoen die nieuwe mens. Waarin alle aardse onderscheidingen verdwenen zijn. Waarin niet is Griek of Jood of besnijdenis of vooruit of barbaar en skiet of dienstknecht en vrije. Maar waarin Christus alles is en in allen. Dan in vers 12 de herhaling. Zo doet dan aan. Niets streef ernaar. Niet eens vecht ervoor. Begrijp je me goed, leert de Bijbel dan niet dat wij als gelovigen zouden vechten, krijgsknechten van Christus zouden zijn en zouden staan in de strijd? Ze zeggen, ja, dat staat er wel. Zeker, maar dat volgt daarna pas. Dat volgt uit de volwassenheid als kinderen Gods enzovoorts. Dan komen we inderdaad in een strijd terecht. Maar fundamenteel begint het niet met een strijd, het is simpelweg een kwestie van aandoen. Moeilijker is het niet. En dat betekent dat wat ons overkomt, wat ons ook mogen overkomen in deze oude wereld, welke lasten wij misschien ook meedragen van het oude leven en in het oude leven, wij zouden ze niet tellen. Wij zouden het dus ook niet echt onder gebukt gaan. Wij zouden ze negeren. En zeggen, ja, dat is de oude mens. Die is sowieso onvolmaakt, het kleed is toch oud en leg het maar af. Het speelt niet echt een rol. Waar het om gaat is dat we dit simpelweg kunnen doen. Daar is niet een strijd voor nodig. Wij leggen gewoon af en wij doen aan. En dat betekent dat we in de praktijk van ons leven soms beslissingen moeten nemen waarvan je van nature zou zeggen, dat is heel onverstandig, maar we niettemin zou het gewoon moeten doen omdat het 100% Bijbels is. Ik weet niet hoe ik dat uitleggen moet. Ik zou er voorbeelden van moeten geven. Ik heb nooit voorbeelden. Ik weet nooit hoe ik dat zeggen moet. Zie. Maar, nou, ik zal u iets vertellen wat mij dan nu te binnen schiet. Heb je ooit gehoord van Tennessee Ernie Ford? De zanger, countryzanger, eind 40, begin 50er jaren enzovoorts. Vervolgens nam hij ook inderdaad een heleboel geestelijke muziek. Want het was een oprechte gelovige. Heel veel zelfs. De meeste ervan heb ik gelukkig. Prachtig. En van die man wordt het verhaal tot nu toe nog steeds verteld, omdat het legendarisch geworden is, dat toen hij beroemd werd en scoorde, heet zoiets, in Amerika zeker, dat hij gevraagd werd door de Ford-fabrieken, de man heet op slot Ford, Tennessee Ernie Ford, door de Ford-fabrieken werd hij gevraagd om een show te doen voor de radio, elke dag of elke week, dat weet ik niet eens meer. Maar hij kreeg een blanco check, hij kon het bedrag invullen wat hij maar wilde, naar Amerikaans gebruik. Weet je wel, dan kreeg hij zo'n gesponsorde show voor de radio. Dan kan je naar Tennessee Ernie Ford luisteren en er tussendoor hoor je dan de reclame voor de Ford-fabrieken enzovoort, sponsoring en hoe het allemaal maar heten mag. En meneer Tennessee Ernie Ford zei, dat is goed meneer Henry Ford of wie het maar was. Dat wil ik wel doen, maar ik wil wel mijn shows, zoals gebruikelijk voor de radio, eindigen met een hymn, met geestelijke muziek. Dat was niet zo ongebruikelijk, moet ik je zeggen, dat het zo gebeurde. Maar hij zei dat. En toen zei met de meneer Ford van de Ford-fabrieken, Tennessee, ga jij mijn huis, want dan hoeven we je niet, dat kunnen we niet doen. Geen geestelijke muziek. En toen zei Ernie Ford, dan doe ik het niet. Einde van het verhaal. Dat is maar iets. Niet dat ik dat zo groot vind. Ik vind het vanzelfsprekend. Je hebt principes of je hebt ze niet. Je bent een kind van God of je bent het niet. En als je het bent, kun je dat best laten blijken. Geen enkel probleem. En een oud gebruik Zeker in Amerika waren ze er altijd artiesten geweest die gewoon muziek maken voor het vermaak, voor amusement. En die hun eigen programma's gewoon aan het eind van de avond zeiden: nou is het hymntime en nou gaan we geestelijke muziek zingen ter afsluiting van de avond. U denkt dat dat niet kan. Dat denken wij Nederlandse Calvinisten, wij denken dat dat niet kan. Dat kan heel goed. Tuurlijk kan dat. En in Nederland deden we dat vroeger ook. Ik ben in militaire dienst muzikant geweest, maar als wij ergens weer eens een taptoe hadden, of het nou Delft of Arnhem of Assen of wat het maar was, dat doet weinig de zaak. Het eindigt altijd met een koraal. Een geestelijk lied, een klassiek geestelijk lied. Dat weet niemand meer, maar zo gaat dat. En zo hoort dat ook. Je moet voor je beginselen opkomen. En om het verhaal van Ford af te maken, de meneer van de auto's kreeg spijt en zei tegen Ernie Ford: oké, alsnog dan. Goed, eindig je met een hymn. En zo is het gebleven. Jarenlang. Gewoon gezellige countrymuziek. Aan het eind van de avond zingen we Abide With Me. Blijf bij mij, Heer. Of Just a Closer Walk With Thee. Of liederen over de hemel waarheen wij als gelovigen onderweg zijn. Want dat is wat ons leven is. De rest is bijzak. De rest, heel de rest, is alleen maar amusement. Daar heb ik niks tegen. Waar het om gaat is dat de serieuze dingen slechts bestaan uit het woord Gods dat in onze harten zou geplant worden. En wij zouden ons eigen natuurlijke leven en alle overleggingen die daarmee gepaard gaan, alle filosofie die we daarop loslaten, alle pedagogiek en alle onderwijs wat we ontvangen, we zouden het gewoon allemaal aan de kant schuiven, omdat er belangrijke dingen zijn dan dat. En dat is eigenlijk het hele verhaal. We zouden in ons leven de tijd nemen om de Heer te dienen. We zouden de tijd nemen om ons te oriënteren op zijn werk, op zijn plan. Niet in de laatste plaats zijn werk in ons en zijn plan met ons leven. Het idee van een stille tijd houden 's morgens is zo dom nog niet. Tijd nemen om te knielen en te spreken met God is niet verkeerd. Tijd uittrekken om de Bijbel te openen, te lezen, te bestuderen, dat is zo gek nog niet. Sterker nog, het is onmisbaar. En daarnaast zouden we in de praktijk van ons leven de consequenties trekken. En de Heer de ruimte geven om zijn werk in ons te doen. De rust nemen die daarvoor nodig is. We zijn de rust ingegaan. We leven wel in een jachtige wereld en men zegt dat het noodzakelijk is. Enzovoort, zodat de maatschappij en onze familie en weet ik veel, en onze kinderen dat van ons vragen. Dat is allemaal, noemen ze net woord. Ja, die bedoel ik eigenlijk, ja. Maar goed, dit is allemaal onzin. Allemaal flauwekul. Dat is niet zo. Want wij hebben wat de wereld niet heeft en wat zich onttrekt aan wereldse maatstaven. We hebben nieuw leven, de kracht van een nieuwe schepping in ons. En die zouden we de ruimte geven. Daartoe zouden wij de rust ingaan, bewust. En onze tijd daarvoor ook nemen. Ik meen het serieus. En meneer Ford ben ik nog altijd dankbaar, meneer Ernie Ford wel te verstaan, voor de muziek die hij 20, 25, 35 jaar geloof ik geleden en langer heeft opgenomen. Ik meen het serieus. Dan kun je zelfs onder je werk nog naar luisteren en bepaald worden bij de Heer. Op een goede en eerbiedige manier. Snap je wel? Daar is muziek ook voor. Daarvoor zouden we ook met elkaar zingen in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Vers 16 van Colossense 3. Een van de kenmerken van het christelijke leven is juist dat daar liederen, geestelijke liederen, een rol in spelen. Niet liederen die we zo noemen, maar die het zijn, bedoel ik. Hè? Geestelijke liederen. Liederen waarin wij zingen, niet van de dingen in dit leven die ons bezighouden, maar dingen van dat andere leven dat ons bezighoudt. Die ons spreken van onze heiland. En zijn werk in ons, en niet in de laatste plaats, die ons spreken over de toekomstverwachting, de hoop die wij hebben. Eens zal ik mijn Heer ontmoeten. Dat is het kenmerkend voor ons leven, als het goed is. Daar zien we naar uit. En we zien niet op de onvolmaaktheid van dat jasje, dat hebben we al lang uitgetrokken. En dat er aan ons van de buitenkant niks deugt en een andere nog minder, wat, dat kan allemaal zijn, maar die dingen kennen we niet meer. Wij kennen elkaar niet naar het vlees, was de bedoeling. Wij zouden het volstrekt negeren. Wij zouden elkaar zien en ook onszelf zien als volmaakt gesteld in Christus. En we zouden de vrijheid nemen die waarin Christus ons geplaatst heeft, opdat dat leven in ons ook inderdaad tot ontwikkeling, tot groei zou komen. Opdat we voorbereid zouden worden voor onze toekomstige verantwoordelijkheid. Die we met de Heer zullen dragen in de openbaring van zijn koninkrijk en verder. Toch? Kinderen des konings zongen wij vroeger, maar dat schijnt lang geleden te zijn. Toen wisten wij dat nog, hè? Waren niet maar alleen maar wedergeboren en kwamen dus ooit een keer in de hemel. Maar we waren kinderen des konings. En we verwachten de heerlijkheid. Dat was toen zo, maar ik doe het nog, hè? Want we zijn het nog steeds. We maken deel uit van die gemeente van eerstelingen, van kroonprinsen, om zo te zeggen. En daarin zijn we onderweg. En we vertrouwen op onze hemelse Vader en op de koning zelf, de Heer Jezus Christus namelijk, dat hij ons opleidt voor onze toekomstige functie als koningen en priesters. En we leren dat door nu al priesters te zijn van deze Allerhoogste God. En hem te dienen. Simpelweg door ons eigen leven en ons hart aan hem ter beschikking te stellen. Dat je daarvoor een wat afstand moet nemen van de wereld, dat is zo. Maar ik moet u zeggen dat naarmate wij dat leren om dat jasje uit te trekken en afstand te nemen van de wereld om ons heen, begint die wereld er ook steeds belachelijker uit te zien. En dat maakt het leven heel leuk, moet ik u zeggen. Op afstand, als je dat ziet krioelen, als je ziet waar de mensen zich druk over maken. En dat tegenover wat wij hebben ontvangen van de Heer zelf, die zo zonder meer voor ons zorgt. Omdat hij weet wat we nodig hebben, staat toch allemaal als belofte ook in de Bijbel. Uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. We maken ons niet zo druk. Wij leven uit de genade Gods. Niet daar misbruik van makende, maar om hem te dienen en tot eer van hem. En naarmate we dat doen en die afstand nemen, naarmate die wereld wat verder van ons afstaat, krijgen we ook een wat bredere blik. En niet alleen komt de wereld zelf er daardoor wat belachelijker uit te zien, dat helpt. Maar daardoor krijgen we ook vooral een blik op de Heer zelf. En zijn werk en waar hij in werkelijkheid mee bezig is. En wij verheugen er ons op dat eenmaal die twee elkaar zullen ontmoeten. En dat het koninkrijk van Christus, waarvan wij nu reeds deel uitmaken als eerstelingen, dat dat geopenbaard zal worden in de wereld als zodanig. En nu zijn we dan vreemdelingen en bijwoners wellicht, maar vergis u niet, de tijd komt en is niet zo ver meer dat heel de aarde vol zal zijn met alleen maar gelovigen. Die dat jasje hebben uitgetrokken, die kinderen God zijn omdat ze wedergeboren zijn uit Gods genade en door de opstanding van Christus. Want zo ziet dat koninkrijk er straks uit. Een heel stuk rustiger dan de wereld zoals we die vandaag kennen. Maar wij zouden nu reeds vanuit die rust leven. In het vertrouwen op de Heer, die in ons een goed werk begonnen is, toen wij tot hem kwamen en wij wedergeboren werden. En die gezegd heeft dat hij dat werk zou voleindigen tot op de dag van Christus. Filippenzen 1, vers 6. Dat is waar wij uit leven. Toen heb ik het voor de zekerheid nog eens gevraagd aan de Heer Jezus zelf. En die zei, er is maar één ding nodig. Bij nader inzien citeerde hij ook gewoon de Bijbel, Psalm 27. Er is maar één ding nodig, namelijk dat wij onderwezen worden in de tempel. Dat wil zeggen dat we onderwezen worden uit het woord Gods. En al het andere dient tot niks. Is tot verzadiging van het vlees wellicht. En misschien tot vermaak, dat zou ook kunnen, voor zover dat wat anders is dan verzadiging van het vlees. Maar er is maar één ding nodig, dat onze harten openen voor het woord van Christus, opdat het in ons zou wonen. En de rest doet hij. Of de rest is niet anders dan de ontwikkeling, de groei van het volmaakte leven dat wij van Christus en van Gods wegen hebben ontvangen. Zullen wij danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan en inderdaad afstand mogen en kunnen nemen van deze oude wereld, waarin wij weliswaar geplaatst zijn, maar aan de andere kant de wereld waaruit u ons getrokken hebt. Omdat u ons het uitzicht gegeven hebt op onzienlijke dingen. omdat u ons bekend hebt gemaakt met uw werk en uw plan. En we danken u dat we daardoor in staat zijn om dat jasje uit te trekken. Om die oude wereld met zijn uiterlijkheden, met zijn drukte, om die te kunnen relativeren en te kunnen zien dat het tot niets leidt, dat het geen verbetering brengt, dat het geen groei brengt, dat we er ook niet beter van worden. Maar we danken u dat we u mogen leren kennen. En dat we door het woord waarin u zich hebt geopenbaard komen tot gemeenschap met u, ook in de praktijk van ons leven. En vanuit uw positie in de hemel aan de rechterhand Gods ook inderdaad kunnen zien naar de gang van zaken in deze wereld en met verbijstering kunnen vragen: waarom woeden die volken? En waarom bedenken zij ijdelheid? We danken u dan dat we mogen weten dat u uw koning gesteld hebt over Sion. Dat u onze heiland gekroond hebt met eer en heerlijkheid. En dat de tijd niet ver meer is dat hij, maar ook wij, met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Om uw heerlijkheid te openbaren. Om uw naam te heiligen onder alle volkeren. En in het bijzonder ook aan Israël. We danken u, Vader, dat we ook vanmorgen hier mochten zijn. En ons mogen realiseren dat inderdaad slechts één ding nodig is. En dat waar wij deze oude mens voor dood houden en uitdoen, wij ook met gemak deze nieuwe mens kunnen aandoen, die naar u geschapen is, opdat wij beelddragers van u zouden worden. We danken u te mogen leven uit uw hand. Te mogen beseffen dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben, naar de oude mens en naar de nieuwe mens. Omdat alle dingen uit u zijn. En dat u het bent die uw plan in uw kracht volbrengt tot eer van uw naam. Wij bevelen ons dan bij u aan, Vader, voor de dagen die ons over zijn in het vlees. Opdat dit goede werk door u aan ons begonnen voleindigd mogen worden tot op de dag van Christus. En opdat wij van u eer en heerlijkheid zullen ontvangen in overeenstemming met beloften en naar de rijkdom van uw genade. Amen.